We zijn dan de vorige keer gebleven bij Hosea 9, vers 9, dacht ik. En daarom lees ik nu maar even vanaf vers 10. Hosea 9, vanaf vers 10. Daar staat, ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar begin. Maar zij gingen in tot Baal Peor en zonderden zich af tot die schaamte. En werden gans verfoeilijk naar hun boerderij. Aangaande Efraïm, hun lieder heerlijkheid zal wegvlieden als een vogel, van de geboorte en van moeders buik en van de ontvangenis af. Ofschoon zij hun kinderen mochten groot maken, ik zal er hen toch van beroven, dat zij onder de mensen niet zullen zijn, want ook wee hun als ik van hen zal geweken zijn. Efraïm is gelijk als ik Tyrus aanzag, die geplant is in een lieflijke woonplaats, maar Efraïm zal zijn kinderen moeten uitbrengen tot de doodslager. Geef hun heren, wat zult gij geven? Geef hun een misdragende baarmoeder en uitdrogende borsten. Al hun boosheid is de Gilgal, want daar heb ik ze gehaat om de boosheid van hun handelingen. Ik zal ze uit mijn huis uitdrijven, ik zal ze voortaan niet meer lief hebben. Al hun vorsten zijn afvalligen. Efraïm is geslagen, hun lieder wortel is verdord, zij zullen geen vrucht voortbrengen. Ja, ofschoon zij genereerden, zo zal ik toch de gewenste vruchten van hun buik doden. Mijn God zal ze verwerpen, omdat zij naar hem niet horen. En ze zullen omzwervende zijn onder de heidenen. Tot zover. Ja, ik heb altijd nog steeds moeite met het voorlezen uit Hosea. Zeker als we voorbij hoofdstuk 3 terechtgekomen zijn. Omdat het toch een aaneenschakeling is van verwijten door de Heer aan het adres van Israël. En dat is natuurlijk ook niet voor niks, want het geeft een beschrijving van de wijze waarop God Israëls geschiedenis zag en waarop God naar Israël keek, ook in de dagen van Hosea natuurlijk. En het geeft dan tegelijkertijd aan welke maatregelen God daartegen zou nemen. Het moet duidelijk zijn dat die maatregelen nog lang niet voorbij zijn. Maar voordat deze lange treurzang als het ware gehouden wordt, vinden we toch in de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek een uiteenzetting over de toekomst van Israël, waarin immers uiteen wordt gezet dat Israël weliswaar Lo-Ammi zou zijn, maar alsnog Ammi zou worden. Dat betekent dus dat het alsnog hersteld zal worden. Want hoewel we hier lezen over aankondigingen van oordeel, is het toch zo dat uiteindelijk aangekondigd wordt dat het volk hersteld zou worden. Jezreel zou weer Israël worden. Lo-Ruhama zou Ruhama worden. En Ammi, of Lo-Ammi, zou weer Ammi worden. Dat is wat van tevoren gezegd is. En dat is de enige troost die we hebben bij het lezen van deze hoofdstukken feitelijk. We zijn dan terechtgekomen bij vers 10 de vorige keer. Dat is weer een nieuwe pericoop. Een nieuwe, ja, ik heb er geen ander woord voor. Een nieuw schriftgedeelte zal ik maar zeggen. We vinden namelijk dat deze laatste hoofdstukken onderverdeeld zijn, en ik heb dat vorige keer al gezegd. Het begint namelijk steeds met het noemen van hoe God oorspronkelijk tegen Israël aankeek, maar daarna wordt er gezegd wat er van geworden is. Dat herhaalt zich steeds, dat is de structuur hier. En we hebben het al gezien in vers 8 en 9, die vormen samen zo'n pericoop die we de vorige keer besproken hebben, waar stond dat Efraïm een wachter is en daarom feitelijk een profeet. Maar daarna werd de profeet tot een vogelvangerstrik. Dat wil zeggen dat in plaats van dat het volk geleid zou worden door de profeet en door de wachter, werd het juist misleid en gevangen, met als resultaat dat het inderdaad in ballingschap zou gaan, want daar komt het allemaal op uit. Net zo'n pericoop vinden we in de versen 10 tot en met 12, waar weer eerst gezegd wordt wat Israël oorspronkelijk was en hoe God Israël zag, maar daarna wordt er gezegd wat er van terechtgekomen is tot op dat moment, en het was bepaald nog niet zoveel goeds. Er staat dan in de eerste plaats, in vers 10, ik vond Israël als druiven in de woestijn. Dat is ongetwijfeld een verwijzing naar de uittocht van Israël uit Egypte, want daar vinden we Israël voor het eerst. Eigenlijk is het zo dat de naam Israël als aanduiding van het volk pas eerst gebezigd kan worden na of sinds de uittocht uit Egypte. Om de eenvoudige reden dat het volk onder de naam Israël eigenlijk geboren werd bij de uittocht uit Egypte. Daarvoor was het simpelweg de familie van Jacob. Of de afstammelingen van Jacob. Maar als volk wordt het pas gezien bij de uittocht uit Egypte. Vandaar dat het daar als volk ook een wet kreeg. En eigenlijk ook een koning. Al moet gezegd worden dat die koning zich dan toch nog wat op de achtergrond hield. We hebben het over de Heer zelf uiteraard. En vandaar de verwijzing naar die woestijn. Druiven in de woestijn is een wat merkwaardige situatie. Ik zeg altijd maar zo, er is een heel wat schriftgedeelte waarvan het zelfs onmogelijk is om het ook maar letterlijk te nemen. Want druiven groeien nou eenmaal niet in de woestijn. Lijkt me een duidelijke zaak. En daarom, het gaat ook om een beeld. Het is trouwens duidelijk, want er staat, ik vond Israël als druiven. Maar niet als druiven in de woestijn, maar als druiven. Hij vond namelijk Israël in de woestijn. En dat Israël, wat toen gevonden werd, wordt vergeleken met druiven. Namelijk de oorspronkelijke, de aanvankelijke vrucht van de wijnstok. Zij genadig, ik verbaas me daar tot vandaag de dag over, dat wij spreken over een wijnstok. Kijk, wij spreken over een appelboom. En van appelen kun je ook wijn maken, maar we noemen dat niet een wijnboom. Hè? Je hebt een goede appel aan zo'n boom, we noemen het appelboom. Maar aan een wijnstok, wel, daar groeit geen wijn aan. Daar pluk je geen flessen rode of blanke wijn, of zelfs mousserende, of zelfs rosé van. Nou, dat gaat nou helemaal niet. Maar toch heet de wijnstok zo, omdat niet de druiven de uiteindelijke vrucht van de wijnstok zijn. Dat is ook niet de bedoeling, maar de uiteindelijke vrucht van de wijnstok is uiteraard wijn. En de vertaling is ook wat dat betreft correct. Bij de wijnstok wordt inderdaad gedacht niet aan druiven, aan wijn. Druiven zijn dus altijd de aanvankelijke vrucht van de wijnstok. Dat wat er eerst is, maar wat nog niet definitief is. Dat is meestal zo bij wat het eerste komt. Want het eerste is, nou laat ik een slag om de arm houden voor deze keer. Om de discussie uit de weg te gaan. Het eerste is maar zelden definitief. Het eerste moet altijd plaatsmaken voor het tweede. En zeker in verband met Israël is het zo. Want de druiven zou men kunnen vergelijken met het Israël onder het oude verbond. Waarbij de wijn die daar later uit voortkomt, vergeleken kan worden met Israël, of wie dan ook, onder het nieuwe verbond. En het grote verschil, dat is langzamerhand bekend, het grote verschil zit hem in de alcohol die erin zit. In het spirituele, dat is een moeilijk woord voor het geestelijke. En het moet duidelijk zijn dat de wet, het oude verbond was een wet des vleeselijken gebods. De wet werd gelegd op het vlees, dus een vleeselijke aangelegenheid. Maar het nieuwe verbond is een bediening des geestes. Dat is 2 Korinthe 3 waar dat bijvoorbeeld staat. Het is een geestelijke aangelegenheid. Vandaar dat alcohol, sterke drank, wijn in het algemeen, allemaal spreekt over nieuw leven, het bijzondere nieuwe leven, wat uitgebeeld wordt door het vluchtige element in de sterke drank, namelijk de alcohol, daar komt het op neer. Ja, ja, ik weet dat er misbruik van gemaakt wordt, maar dat maken ze zelfs van de hele Bijbel, dus daar hoef ik nou verder helemaal niks over te zeggen. Goed, dan zijn we daar ook weer af. Dus de Heer vond Israël als druiven. Gaat om een eerste vrucht. Dat zo is, maar daar komen we zo op terug hoor. Maar dat het zo is staat ook in de tweede zin, de parallel. Er staat namelijk, ik zag uw vaderen. En daarmee wordt dus inderdaad gezegd dat het gaat om het oorspronkelijke Israël. Het begin van Israël. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom. En als dat nog niet duidelijk is, staat erachter in haar begin. Ja, begint zo, maar een begin is natuurlijk een beginsel, er is geen verschil tussen. De verwijzing dus, is dus naar het oorspronkelijke Israël, niet gewoon Israël onder de wet, maar zelfs in de eerste dagen van de wet, namelijk kort na de uittocht uit Egypte. Daar wordt naar terugverwezen en in dat verband wordt Israël vergeleken met zowel de wijnstok als de vijgenboom. En dus zowel met druiven als met vijgen. En wijnstok en vijgenboom worden in de Bijbel vele malen in één adem genoemd. Ik denk elke keer weer, zal ik het nou weer uitgebreid vertellen of niet? En ik denk toch maar niet al te uitgebreid deze keer, want ik ga het maar een beetje vlug vertellen. Want de wijnstok en de vijgenboom samen zijn altijd een uitbeelding van Israël. Dat komt omdat nog een kleine omweg nemen. Dat komt omdat de wijnstok en de vijgenboom in de opsomming van de zeven vruchten uit Exodus 8 vers 8... Nee, Deuteronomium 8, zie, er zijn mensen die te lang weten. Ik hoef me nergens meer zorgen over te maken. Er zitten voldoende mensen in de zaal altijd om mee te corrigeren. Waarvoor vriendelijk dank. Ja, Deuteronomium 8 vers 8, daar vinden we een opsomming van zeven vruchten. En in die opsomming van zeven is de wijnstok de derde en de vijgenboom de vierde. En derde en vierde horen in de Bijbel altijd bij elkaar. Het staat er niet altijd bij, daar ook niet. Maar in andere omstandigheden staat het er wel bij. Derde, denk maar aan de derde en het vierde geslacht enzovoort. Dat hoort bij, dat is één, wordt als één geregeld. Derde en vierde hoort bij elkaar. Waarom, dat is, ga ik nou niet uitleggen, want het is me veel te moeilijk. Maar het betekent onder andere dat die derde en vierde vrucht, namelijk de wijnstok en de vijgenboom, ook de uitbeelding zijn van de derde en vierde bedeling. En dat is de bedeling van de belofte aan Abraham, wel te verstaan. En de bedeling der wet, en dat heeft dus te maken met Mozes. Kortom, de wijnstok houdt daarom verband met het Abrahamitisch verbond der genade, het beroemde en soms ook beruchte genadeverbond. En de vijgenboom heeft te maken met het verbond der wet. Om bij de laatste te beginnen. De vijg spreekt over vruchtbaarheid, over vermenigvuldiging, over veelwording, met name in verband met aardse dingen. Het spreekt dus over zegeningen die de Heer geeft, maar die dan toch thuis horen in deze oude wereld, op de aarde. Dat is de vrucht van de vijgenboom. Het heeft te maken met vermenigvuldiging. De vijg zit ook vol zaad en is sinds Genesis 1 ongeveer, of 2, wat is het, 3. Sinds Genesis 3, in elk geval, wordt de vijg, de vijgenboom en het blad en de vrucht van de vijgenboom alles in verband gebracht met vermenigvuldiging. Ja, voortplanting heet het ook wel, juist. Daar gaat het dus over. En dus gaat het over zegeningen, vruchtbaarheid die de Heer geeft in verband met de aardse dingen. En dus in verband met het oude leven. Dus de wet bijvoorbeeld zegt, eer uw vader en moeder, opdat het u wel gaat, dan is dat nou typisch de vijgenboom. Om een heleboel redenen. In verband met dat het wel gaat, omdat de Heer uw dagen zal verlengen of zal vermenigvuldigen, dat is het precies. En bovendien, omdat het hele begrip vaderschap en kinderen ook al te maken heeft met het principe van de vijgenboom, namelijk van de voortplanting. Dus dat is een duidelijke zaak. En de wet, het oude verbond, wat als vierde in de reeks staat, heeft inderdaad te maken met de vleeselijke dingen. Het heeft primair te maken met het leven op aarde en ook met aardse zegeningen. Het moet een duidelijke zaak zijn dat zegeningen die de Heer geeft hier op aarde altijd wat samenhangen met de regels die God gesteld heeft voor het leven hier op aarde. En daar in dat verband moet toch in ieder geval de wet genoemd worden. Let op hoe ik het zeg hoor, want ik zeg het heel voorzichtig. In dat verband zou de wet genoemd moeten worden. Of andersom geredeneerd, de wet had inderdaad een regulerende werking, als het goed was, op het leven hier op aarde. Met daaraan verbonden eventueel aardse zegeningen. Voor wie het erg moeilijk is, zeg ik, pas het dan maar even niet toe op de individuele mens, maar op het volk als zodanig. Dan moet duidelijk zijn dat het volk hier op aarde gezegend zal worden wanneer het zou leven in overeenstemming met de wet. Daar kun je geen eeuwige zaligheid mee verdienen, is ook nooit de bedoeling geweest. En dat is ook niet wat de wet belooft. Maar daarmee wordt wel het leven, het bestaan hier op aarde onderhouden. En daar gaat het maar om. Dat wordt uitgebeeld in de vijgenboom. En daar moet ik meteen bij zeggen dat van meet af aan vaststond dat men ooit diezelfde vijgenboom, hoe goed die ook is, zou moeten verlaten. Want elke vierde in de Bijbel is per definitie tijdelijk. Gaat dus voorbij. De bedeling van de wet ging ook voorbij. Wel, de wet wordt gelegd op het vlees, maar het vlees gaat voorbij. Als dat niet zo is, dan kunnen wij er niet eens van verlost worden. Wij zijn verlost van de wet, wij leven niet meer onder de wet. Hetgeen het beste bevestigt deze gedachtegang. Elke vierde is altijd tijdelijk, gaat voorbij. Is aan het verderf onderhevig enzovoorts. Gaat door de tijd vanzelf teloor, want dat is eigenlijk de gedachtegang. En denkt u anders maar aan die meneer, hoe heette die ook weer, ik ben altijd zijn naam kwijt, Zacchaeus, die in de vijgenboom hing. Hij was een soort vijg, vermomd als vijg, hing in de vijgenboom. Had er van alles te maken, ja, zeg maar, had van alles te maken met aardse vruchtbaarheid, aardse veel rijk worden, belasting in, allemaal dingen hebben met het vlees te maken, hè. En wat de man geleerd moest worden, is dat hij die aardse vermenigvuldiging wel kon vergeten. Hij moest de boom uit en hij moest naar huis. Ja, met de Heer natuurlijk. Maar hij moest wel uit de vijgenboom komen, leerde ik tenminste op de zonneschool vroeger. Wij moesten daar ook bij zingen en allerlei gebaren maken. Zacchaeus, kom er eens uit. He? Nou, zo ging dat dus. We hebben het goed onthouden. De vijgenboom moest hij uit, dat was maar goed ook, want binnenkort zou het herfst worden. En dan viel hij veel te veel op in die boom, dat begrijp je. Dus die bladeren vallen sowieso. Daar heb je het verhaal weer, de vijgenbladeren vallen ook. Zelfs in Genesis 3. Het is een wat raar verhaal altijd om te vertellen. Hè? Ja, ik heb altijd weer enige aarzeling, maar het is toch een te mooi verhaal om het niet te vertellen ook. Hè? Die bladeren waarin de mens zich kleedde, de Heer nam ze meteen weg om ze te verwisselen voor iets wat meer blijvend van aard was. Want de vierde gaat voorbij, ook vijgenbladeren. Ja, bij de herfst uiteindelijk in elk geval. En dus werden ze vervangen door het gulden vlies. Oh, dat zeg ik nu weer. Dierenvellen. Laten we het daar dan maar bij houden. Hè? De huid van een ander. Het kleed. Het natuurlijke kleed van een ander. En dat zou niet meer voorbij gaan. Vandaar dat het sinds mensheugenis wordt beschouwd als een gulden vlies. Ja, niet in de Bijbel, maar wel daarbuiten. Want gulden betekent een gouden, in tegenstand tot onze gulden. Hoewel, die is vandaag weer mooi omhoog gegaan, hè. Maar goed, het goud is immers een beeld van de eeuwigheid, van dat wat blijft. En een vlies is gewoon een vacht. Dus het gulden vlies is gewoon een gouden vacht. En is uiteindelijk gewoon de uitbeelding van de gerechtigheid van Christus waarmee men bekleed zou moeten worden. U weet het, volgens de klassieken, het gulden vlies veroverd moest worden op de een of andere driekoppige, dan wel zevenkoppige draak. Maar ongeacht hoeveel koppen die heeft, wij weten toch wie het is. Hè? Dat is wat een hardnekkig beest, maar daar gaat het nou niet om. We sturen gewoon Sint Joris erop af. Nou, daar ga ik nou niet in verder, want dat zijn mooie dingen toch wel. Dat heeft met bijbelstudie zoveel niet meer te maken, dus ik mag het eigenlijk nou niet vertellen. Maar dat is het principe. Dat de vijg is de vierde, gaat voorbij. Vijgenblad ging dus ook weg, werd ook vervangen door een tweede kleed van de mens. En dat zou het blijvende zijn, want dat is de uitbeelding van de gerechtigheid van Christus. Zodat u maar weer ziet dat het zich kleden in bond feitelijk een bijzonder bijbels principe is. Omdat het de uitbeelding is van dat men bekleed wordt met het kleed van een ander, namelijk met dat van Christus. En later de witte linnen klederen der heiligen is helemaal niks anders dan dat. Het is namelijk de gerechtigheid van Christus waarmee de gelovigen bekleed worden. Ja, dat is linnen. Dat is weer een verhaal apart, want linnen is ook niet het oorspronkelijke product. Weet u wel, je hebt in de wijnstok wijn of druiven, maar het moet wijn worden. En zo heb je vlas, maar het moet linnen worden. Het moet ook als het ware wedergeboren worden. Er moet wat mee gebeuren, moet bewerkt worden, moet wat anders uitkomen. En bepaalde dingen moeten er ook uit verdwijnen. Maken van vlas, ook van linnen, komt ook allemaal in de Bijbel voor. Het is zo, omdat het zo'n overdrachtelijke betekenis heeft. Nou goed, daar ga ik verder niet op in. Langzamerhand weten we misschien dus wat die vijgenboom voorstelt. Het heeft dus te maken met puur aardse omstandigheden. Dat wil niet zeggen dat het zondige omstandigheden zijn, want dat hoeft helemaal niet. Maar het gaat er nou maar om dat van begin af aan vast stond, dat inderdaad alles wat met de vijg te maken heeft, voorbij zou gaan. En ook al zijn we nog zo gezegend in deze wereld, en ook al werd Israël misschien nog zo gezegend hier in deze oude wereld, wel, uiteindelijk zou deze hele oude wereld voorbij gaan. Zie, dat is het oude verhaal, het Bijbelse verhaal van bijvoorbeeld maar weer. De wet die heilig, rechtvaardig en goed is, maar die wel degelijk voorbij gaat. Er zijn altijd nog weer betere dingen. En dit nou komt om iets moeilijkere. Dat geldt zelfs voor de wereld waarin wij vandaag leven. De tegenwoordige wereld, zoals Peters die noemt. En dan weet u waarschijnlijk wat ik bedoel. Daarover staat dat de heer het zag en hij zei dat het goed was. Maar dat wil niet zeggen dat er niet wat beter zou kunnen komen. Want als het zo goed was, dan hoefde er geen nieuwe hemel en nieuwe aarde gemaakt te worden. Dat gebeurt wel. Dus mag dan goed geweest zijn. Het was niet best. Niet het beste bedoel ik dus, hè. Het kon altijd beter. Het was wel goed, maar het was niet het beste. Zo is het. En dat geldt voor de vijgenboom dus ook. Want ook de bedeling van de wet, uitgebeeld door de vijgen, de vijgenboom en de vijgenbladeren niet te vergeten. Die bedeling van de wet was een tijdelijke zaak. Het bracht niet de vervulling van de belofte aan Abraham. Want dat zou gebracht worden niet door dit oude verbond, maar het zou pas gebracht worden door het nieuwe verbond. Daar kom ik zo op terug, want dan gaan we nog eerst één stapje terug. Want die derde uit de reeks was dus de wijnstok. En dus ook eventueel de druiven. Maar uiteindelijk de wijn. En dat spreekt over het verbond met Abraham. En dat gaat niet voorbij, want die druif zou namelijk vereeuwigd worden. Dat wil zeggen, het is oorspronkelijk druiven. Maar de bedoeling is dat het uiteindelijk wijn wordt. De gedachte daarbij is die van het verbond met Abraham, met wie een verbond gesloten wordt en op wie zwart op wit gegeven wordt, dat wie gelooft gerechtvaardigd zou worden door dat geloof of uit dat geloof. Zoals er staat, vele malen herhaald trouwens, dat Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Het verbond met Abraham leert dus dat de mens uit genade en door geloof gerechtvaardigd wordt. Nou goed, maar Abraham, toen hij geloofde, en al zijn afstammelingen daarna die geloofden, zelfs die afstammelingen die leefden in de dagen van het oude verbond, namelijk de wet, ook die afstammelingen die geloofden, maar ze werden niet wedergeboren. Ja, hoor eens, dat kon namelijk niet. Hè? Want wedergeboorte is de weg tot een nieuwe schepping. En er was helemaal geen nieuwe schepping, omdat, zoals bekend, Christus de eersteling is van die nieuwe schepping. Hij is de eerste die opstond uit de dood. Hij is dus de eerste die wedergeboren werd, want dat is hetzelfde. En dat betekent dus dat die oud-testamentische gelovigen, inclusief de belangrijkste van allemaal, namelijk Abraham, nooit wedergeboren werden in het verleden. Eenvoudig omdat dat onmogelijk was. Zij waren gelovigen, maar ze werden niet wedergeboren. Ze kregen nog geen nieuw leven. Geen nieuw leven waarvan de wijn een beeld is en waarvan de alcohol de uitbeelding is. Zij waren dus druiven. Anders niks. Wel vrucht van de wijnstok, maar nog niet de uiteindelijke. Want de druiven gaan nog altijd de dood in om vervolgens als wijn daaruit op te staan. Nadat ze de omhulling hebben afgelegd. Ik bedoel, gewoon ze zijn geperst en al dat soort dingen weer. En nadat die druiven of wat er dan uitkomt, de duisternis is ingegaan. Bewerkt is, door het oordeel is gegaan enzovoorts. Het gaat het graf in. Nou ja, wijnkelder noemen wij zo'n ding, maar daar gaat het nou even niet om. En pas als het daar weer uit de voorschijn komt, dan blijkt het wijn te zijn. Ik vind dat zo mooi. Het wonder van het veranderen van water in wijn is alleen een wonder in Johannes 2, omdat het zo snel gebeurde. Want verder gebeurt het altijd, maar het gaat wat langzamer. Want druivensap is heus, voor meer dan 90%, dat durf ik wel te zeggen, water. Een mens ook naar het schijnt, dat durf ik nooit te herhalen, want elke keer als ik zeg, denk ik, dat kan toch eigenlijk niet, maar men heeft me bezworen dat het zo is. En goed, dan gaan we dus ook maar verder niet op in, maar de druivensap is dat zeker, maar toch wordt het wijn. Ik weet niet hoeveel procent water er dan nog in zit, hoor, maar daar gaat het nou niet om. Zolang je het er maar zelf niet bij gooit, dat weet u waarschijnlijk, hè? Dat gebeurt al veel te veel. Dus we drinken het dan toch maar puur, als we het al drinken dus. Maar waar het om gaat is dat het oorspronkelijke is, al die gelovigen, afstammelingen van Abraham, erfgenamen van Abraham moet ik zeggen, maar dat die gelovigen vergeleken worden met de druif en dus de oorspronkelijke vrucht van de wijnstok. Maar zij moesten nog wijn worden, dat wil zeggen ze moesten nog wedergeboren worden. En daardoor wordt automatisch de verbinding gelegd van Abraham naar de zoon van Abraham. Zij genadig, eerst even een stapje terug. Van Mozes wordt niet de verbinding gelegd naar de erfgenaam van Mozes. Van Mozes wordt de verbinding gelegd eventueel naar een ander. Weliswaar iemand als Mozes, maar uitdrukkelijk niet Mozes. En de Heer zei ook steeds, Mozes heeft gezegd, maar ik zeg u. En daarmee vergeleek hij zich met Mozes, maar distancieerde er zich van. Hij is ook niet de opvolger van Mozes in die zin. Ook zeker niet de erfgenaam van Mozes. Maar de Heer Jezus is wel de erfgenaam, de opvolger van Abraham. Al was het maar alleen omdat hij van hem afstamde natuurlijk ook en niet van Mozes. Het is trouwens interessant dat het wel dicht in de buurt zit, want er wordt wel over gesproken in de Hebreeënbrief. Maar dan in negatieve termen, namelijk het is openbaar dat de Heer uit Juda gesproten is en niet uit Levi. Maar Mozes was uit Levi. Nou, Mozes weten we nooit zeker, maar zijn broer in ieder geval wel. Ja, Aaron dus, hè? Ja, sommige mensen zitten me aan te kijken, wat zegt hij nou? Maar, hè? Dus is Mozes ook natuurlijk uit Levi. Hè? Ja, dat zal ik wel, het is minder bekend. Over Aaron zijn we dat gewend, maar het is met Mozes dus ook. Ja, zelfs met Mirjam is het zo. Maar de Heer zelf stamt niet van Levi af. Hoewel hij hoge priester is, zit dus dicht in de buurt, maar hij stamt af van Juda. En is dus niet de erfgenaam van Mozes of wat. Hij is anders dan Mozes. Het is ook een overeenkomst, maar het is ook een belangwekkend verschil. Maar daarnaast is de Heer wel degelijk de opvolger en erfgenaam van Abraham. Nou ja, dat staat in het eerste vers van het Nieuwe Testament. Hè? Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Of andersom, dat weet ik nooit uit, dat kan ik nooit onthouden. Maar in ieder geval van die beiden. De lijn gaat dus terug tot Abraham. Want niet de vijgenboom moest zich herhalen of iets dergelijks, maar de wijnstok. Want de wijnstok brengt oorspronkelijk druiven voort, maar de bedoeling is dat het wijn wordt. Of, want je kunt dezelfde dingen ook anders zeggen, doet de Bijbel ook. De Bijbel spreekt over Israël, eigenlijk over Abraham en zijn afstammelingen als over de wijnstok. Maar vervolgens over Christus als over... Maar wie is nou Christus? Ja, de ware wijnstok, natuurlijk, dat is niet zo moeilijk. Johannes 15. De ware wijnstok. Want dat Israël een wijnstok is, dat mag helemaal geen probleem opleveren. Natuurlijk is het zo, er worden vele plaatsen in het Oude en zelfs ook in het Nieuwe Testament aangehaald. Ik moet eens even kijken, want ik moet het hier ook wel eens ergens bijgeschreven hebben. Ja, dat is naar aanleiding van hoofdstuk 10, vers 1 dan, want daar wordt weer de wijnstok genoemd. En nou gaat u dan maar eens met me mee naar een stukje in het Oude Testament, hier en daar een tekst. Bijvoorbeeld Psalm 80... Vers 9 is het, ja. Daar staat dat de God der Heerscharen wordt toegesproken. Dat blijkt uit vers 8. O God der Heerscharen. En tot hem wordt gezegd in vers 9. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Heb de heidenen verdreven. En heb dezelfde geplant. Nou, wie is dat nou? Rara. Wat is die wijnstok? Dat is makkelijk. Dat is dus Israël, wat gehaald werd uit Egypte en geplant werd in Palestina, Canaan dus, wat daarmee als wijngaard beschouwd wordt. Dat betekent dus dat de wijnstok uitdrukkelijk Israël is. Daarna wordt er gesproken over zijn ranken en over zijn wortelen in de daaropvolgende verzen, want het gaat in de volgende verzen daarover verder. namelijk in vers 10. Gij hebt de plaats voor hem bereid en zijn wortelen doen inwortelen, zodat hij het land vervuld heeft. De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest en zijn ranken waren als cederbomen gods. Hij schoot zijn ranken uit tot aan de zee en zijn scheuten tot aan de rivier. Het was dus een hele mooie wijnstok, daar komt het op neer. En dan staat er achter in vers 13. Waarom hebt gij zijn muren doorgebroken, zodat alle die de weg voorbij gaan hem plukken? Dat wil zeggen dat hij niet langer beschermd wordt. Er staat niet langer een muur om de wijngaard. Volgens de Bijbel hoort er een muur om een wijngaard te staan. Hè? Dat staat in het Nieuwe Testament ook. De Heer plant in een wijngaard, zet er een muur eromheen en zo hoort dat. Die moet beschermd worden tegen allerlei onrein gevogelte, wou ik willen zeggen. Maar dat kan niet, want die vliegt over de muur. Hè? Nou, allerlei onrein gedierte dan, zoals daar zijn bijvoorbeeld hè? Zwijnen, ja, u leert het al, dat is het volgende vers, hè? Precies. Het zwijn uit het woud heeft hem uitgebroed en het wild des velds heeft hem afgewijd. O God der Heerscharen, dezelfde titel dus als uit vers 8. Keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie en bezoek deze wijnstok. Het is dus duidelijk dat hier in deze psalm een situatie beschreven wordt waarin Israël aan zijn lot is overgelaten en in ieder geval als wijnstok niet meer functioneert. Dat Israël blijkt dat volk van blijkt dat volk te zijn van de God van Mozes in plaats van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ziet het moeilijk? Als het volk is van de God van Mozes, is het volk wat leeft onder de wet. Maar als het volk is van de God van Abraham, Isaac en Jacob, is het het volk van die God die een mens rechtvaardigt op grond van geloof. Ja, dat is dezelfde God, dat weet ik. Maar men staat voor de keus. Of men kiest voor de wijnstok of voor de vijgenboom. Of men kiest voor, andersom dan weer terug, de wet of de genade. Het is maar hoe lang men is van memorie. Hoe groot de herinnering is. Als men het heeft over het verbond, over welk verbond heeft men het dan? Dat van de wet of dat van de genade? Het Abrahamitisch verbond. Het moet duidelijk zijn dat de mens gerechtvaardigd wordt op grond van geloof en dus niet op grond van de wet, het oude verbond, maar op grond van een nog ouder verbond, namelijk dat met Abraham. En het aardige daarvan is, nu kom ik daar toch op, dat verbond wat nog ouder is, kennen wij eigenlijk als het nieuwe verbond. En dat is het aardige ervan. Want het verbond met Abraham is in feite het verbond der belofte, zoals het genoemd wordt in de Bijbel zelf. Het was een belofte aan Abraham. Het was een overeenkomst met betrekking tot toekomstige dingen, met betrekking tot dingen die later vervuld zouden worden. Het wordt dus uitdrukkelijk aangeduid als de belofte. Welke belofte? Wel, dat men ooit nieuw leven zou ontvangen. Per slotverrekening was het exact dat wat Abraham geloofde. Volgens Romeinen 4. Nou, en Hebreeën 11 natuurlijk. Abraham geloofde in de opstanding. Verwachtte dat God nieuw leven zou geven, zoals God het eigenlijk al in de meer fysieke zin deed, aan hem en zijn vrouw. Zij waren verstorven en ze toch brachten zijn leven voor. Wel, ze geloofden in de opstanding. En dat was exact wat aan hen beloofd was. Op grond van hun geloof zouden zij opgewekt worden ooit uit de dood. En Abraham heeft daar niet aan getwijfeld, staat er in Romeinen 4. Wel, die belofte werd vervuld in de zoon van Abraham, daarom opent het Nieuwe Testament zo triomfantelijk met het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Want de belofte aan Abraham werd vervuld in de verschijning van Christus, en dan bedoel ik niet zijn geboorte in Bethlehem uiteraard, maar ik bedoel vanzelfsprekend zijn opstanding uit de dood. Dat is de verschijning van de Christus. De opgewekte namelijk. Dat wil zeggen dat sinds de opstanding van Christus die belofte aan Abraham vervuld wordt. En begrijp je me goed, ook Matthäus 1 vers 1 werd echt geschreven nadat de Heer al uit de dood was opgestaan. Het is misschien nuttig om dat er even bij te vermelden. Ik zeg altijd maar zo, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes heten niet voor niks evangelieën. Dus namelijk, ze behelzen namelijk de boodschap omtrent hem die op het moment van schrijven inmiddels allang uit de dood was opgewekt. De afloop van het verhaal stond tevoren vast. En eigenlijk is het zo dat als in Matthäus 1, vers 1... wordt gezegd dat dit het boek is van Jezus Christus... dan betekent dat het het boek is van hem die uit de dood is opgestaan. Dat blijkt ook wel, want in het geslacht, zogenaamd geslachtsregister... wat daarna volgt, wordt de lijn al doorgetrokken... naar degene die uit de dood opstond. Het is achteraf geschreven. En het is geschreven met als hoofddoel te spreken over hem die de dood had overwonnen... en dus de vervulling heeft gebracht van de belofte aan Abraham. Vandaar dat de eerste brief in de Bijbel, na de historische boeken... de eerste brief in de Bijbel begint met het noemen van de afzender, Paulus... afgezonderd tot het evangelie van God, comma, het welk hij tevoren beloofd had. Aan wie dan? Aan Abraham. Ja, tevoren beloofd. Aan Abraham. God heeft tevoren het evangelie verkondigd. Dat is iets wat later in de Hebreeënbrief of in de Romeinenbrief ook wordt aangehaald. Dat die dingen tevoren beloofd zijn. En dat Christus de vervulling daarvan eindelijk gebracht heeft. Waar men aanvankelijk soms gedacht heeft dat Mozes de vervulling bracht van de beloften aan Abraham. Daar wordt achteraf vastgesteld dat het dat toch in elk geval niet was. Want al was het alleen maar omdat de geschiedenis dat achteraf bewijst. Het is niet Mozes, maar de profeet als Mozes die de vervulling daarvan gebracht heeft. Maar niet als opvolger van Mozes, maar als opvolger en vervuller van Abraham, de zoon van Abraham dus. Die gedachte is dat. En zo zie je de samenhang tussen 3 en 4, of anders gezegd tussen wijnstok en vijgenboom. Beide dingen hebben te maken met Israël, vandaar dat 3 en 4 altijd bij elkaar horen. Beide hebben te maken met Israël, maar de derde is de belangrijkste, want dat is wat blijft. Het eigenaardige is dan ook dat in de geschiedenis de wet, de vierde, dus de belangrijkste blijkt te zijn. Daar ligt de meeste nadruk op in de zin van, daar komt het meeste uiterlijk vertoon bij aan te passen. Want vier spreekt altijd over die uiterlijke dingen. De Bijbelse geschiedenis is dan qua bladzijde de geschiedenis van de, qua aantal bladzijden dus, is de geschiedenis van de wet, de bedeling van de wet. Maar veel belangrijker is dat wat eraan vooraf ging. En toen later, na de wet, het nieuwe verbond kwam, bleek het de vervulling te zijn, niet van het oude, maar het bleek de vervulling te zijn van de belofte aan Abraham. En dat is de reden waarom het nieuwe verbond, hoewel het later kwam, hoger en belangrijker is, een hogere rechten heeft, oudere rechten heeft, dan de wet. Nou, en dat is het hele verhaal. Vandaar dat wij die leven onder het nieuwe verbond eerstelingen zijn. We zullen zeggen, het oude komt toch eerder dan het nieuwe. Maar u weet toch goed zat met het water wat in wijn veranderd was. In Johannes 2, daar wordt uitdrukkelijk gezegd dat de beste wijn het eerst hoort te komen... maar dat de Heer de beste wijn het laatst bracht. En daartussenin was gewoon water, ja, precies. Maar zo was het toch? De beste wijn hoort het eerst. Het kwam eigenlijk ook het eerst, namelijk aan Abraham, maar er werd het aan beloofd. En toen het echt kwam, was het pas later. Vandaar dat wel gelukzalig degene die zijn vertrouwen stelt op de Heer en die wacht op zijn zaligheid. Op uw heil wacht ik, o Heer. Wie zei dat ook alweer? Op uw zaligheid wacht ik. Nou, de Heer zelf met name, natuurlijk. Maar het wordt gelegd in de mond van de psalmist, nogal eens. En natuurlijk in de mond dus van Jona. Ja. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Daar moest men op wachten. Men leefde onder de wet. Maar de zaligheid als zodanig was daar al niet. Daar moest men nog op wachten. Dat was beloofd voor de toekomst. Zie? En dat betekent dat dus feitelijk het nieuwe verbond in het verlengde ligt van het verbond met Abraham. En daarom oudere rechten heeft. En als je het niet al te nauwkeurig zegt, dan zeg je dus gewoon dat het nieuwe verbond was het verbond met Abraham. Eigenlijk. En hoe wat later kwam, was het ouder. Dat is trouwens niks bijzonders, want u weet waarschijnlijk dat de eerstgeborene het laatst kwam. Want eerst kwam Adam, daarna pas de zoon van Adam. Maar de zoon van Adam is de eerste, omdat hij al was voor Adam. Of hij was al beloofd voor Adam, dat kan natuurlijk ook. Enzovoorts. En zo geldt het met de priesterschap, dat is het oude verhaal. Zo geldt het met de priesterschap van Melchizedek. Nee, ik bedoel het priesterschap van Christus, maar dat is hetzelfde. Wij leren dat is het tweede, want eerst had je het priesterschap van Aaron onder het oude verbond en daarna het priesterschap van Christus onder het nieuwe verbond. Maar staat het priesterschap van Christus is hetzelfde als het priesterschap van Melchizedek. En dat was dat priesterschap wat geopenbaard werd aan Abraham. En toen dus Levi priester werd, was hij op dat moment al ondergeschikt aan Melchizedek. Staat letterlijk zo in Hebreeën. Dus hoewel het later kwam, was het er toch al eerder. Nou, dat is het oude verhaal. Omdat dat wat het laatst komt, is dat wat het eerste beloofd was. Alleen verder leeft men daartussenin in de dagen van verwachting, van uitstel, van verwachting van dingen die voor de toekomst beloofd zijn. Geloof is trouwens altijd geloof in de dingen die men hoopt, dus verwacht voor de toekomst en bewijs van zaken die men niet ziet. Ja, nog niet ziet dus, hè? Dat is de gedachte. Dat is Hebreeën 11 dan weer. Nou, daar, dat is wat ook allemaal uitgebeeld wordt, onder andere in deze wijnstok en deze vijgenboom. Verder hebben we natuurlijk Jesaja 5, maar ik heb het in het verleden al eens aangehaald, dacht ik. Jesaja 5 vinden we gelijkenis over de wijngaard en de wijnstok. Dat is een beeld van Israël. En verder hebben we, dacht ik, ook al eens aangehaald die gelijkenis in het Nieuwe Testament, waar de vijgenboom notabene geplant staat in de wijngaard. Niet alleen in het derde jaar, maar ook in het vierde jaar. Dan hebben ze weer bij elkaar, de drie en de vier. En de vierde jaar wordt hij uitdrukkelijk verzorgd. Dat is een beeld van de bedeling van de wet. De vierde bedeling, waarop de vijgenboom zijn stempel als het ware drukt. En pas als hij dan geen vrucht zou dragen, zou hij worden afgehouden. Hetgeen ook inderdaad gebeurd is. De Heer kwam in de dagen van de wet en vervloekte de vijgenboom. Zelfs letterlijk. Maar dat was letterlijk zo omdat het overdrachtelijk waar was. Kijk, die dingen zijn gebeurd en die dingen worden ook op gezinspeeld hier in dit schriftgedeelte. Nou, dan ga ik maar weer terug naar Hosea, waar waren we ook weer? In hoofdstuk 9 vers 10, ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vader als de eerste vrucht aan de vijgenboom. In haar begin, let wel, aanvankelijk was er wat vrucht. Maar er ging wat fout. Dat wordt vervolgens in hetzelfde vers gezegd, maar het is ook de strekking van hoofdstuk 10, vers 1. Dat is dan weer een andere pericoop weer, hè. Hoofdstuk 10, vers 1, waar staat, Israël is een uitgeledigde wijnstok. Hij brengt vrucht voor zich. De moeilijkheid, kijk, het is zo, de vertalers hebben de moeilijkheden mee gehad, want die hebben weder tussengevoegd en ze hebben het woordje maar tussengevoegd, schuin gedrukt, omdat ze het niet begrepen. Dat is namelijk omdat het eerste zinnetje betekent dat er geen vrucht aan de wijnstok is. Het is een uitgeledigde wijnstok, terwijl het tweede zinnetje zegt, hij brengt vrucht voort. En dat begrepen ze niet, dat hebben ze ervan gemaakt dat hij aanvankelijk geen vrucht voortbracht en later wel. En daarom daar hebben ze het woordje weder tussengevoegd. Hij brengt weder vrucht voor zich. Dus eerst niet en later wel, zeggen de vertalers. Maar het is niet zo. De gedachte is eigenlijk net andersom. Hij bracht in zijn begin wel vrucht voort, namelijk druiven. En dat het zo is, dat stond immers in 9 vers 10. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Er was dus aanvankelijk vrucht. En als er staat dat hij een uitgeledigde wijnstok is, dan betekent dat er aanvankelijk vrucht aan zit, maar dat de vrucht ervan is afgevallen op een of andere wijze, voordat die rijp was en voordat die tot zijn voltooiing of vervulling gekomen is. En daarom staat er, hij brengt vrucht voor zich. Dat betekent dat die wijnstok inderdaad vrucht droeg, maar in ieder geval geen vrucht voor de planten, voor degene die de wijngaard en de wijnstok geplant had. Daar gaat het om. Hij bracht vrucht voor zich, maar hij bracht geen vrucht voort voor de Heer. Met andere woorden, Israël droeg vrucht, Israël werd gezegend, Israël werd vermenigvuldigd, Israël werd gebracht naar de beloofde land, daar geplant en al die dingen meer. De Heer zegende hen ook, maar dat wil zeggen, de Heer diende hen als het ware en verzorgde de wijnstok. Maar andersom is het zo dat die wijnstok, namelijk Israël, de Heer niet diende. Zodat er wel vrucht was aan de wijnstok, maar het was niet voor de Heer. En op het moment dat de Heer zelf vrucht zocht aan de wijnstok, bleek er geen vrucht te zijn. En al wat de Heer eraan gedaan had en al wat de Heer aan Israël gegeven had, was misbruikt. We hebben dat bij een andere gelegenheid alles gelezen. Want toen hebben we gelezen dat de Heer zich beklaagt met al die mooie dingen, al die sieraden die hij aan zijn vrouw gegeven had, die heeft ze misbruikt om andere mannen mee te dienen enzovoorts. Zelf had hij er dus niks aan. En dat, die gedachte is hier ook. De wijnstok bracht ooit in het begin vrucht voort. Maar die vrucht is van de wijnstok afgevallen en in ieder geval misbruikt. Dat betekent dat het Israël zelf wel daarvan het nodige resultaat gezien heeft. Maar de Heer zelf niet. En daarom wordt de wijnstok vernietigd, afgehouden, wordt de muur weggehaald. Dat is ook wat we eerder gelezen hebben. Wordt de muur weggehaald, omdat de wijngaard zou zijn tot afwijding. Zou niet meer verzorgd worden, niet meer beschermd worden, enzovoorts. Kortom, de Heer zou zich verbergen. En dat is ook wat in deze hoofdstukken naar voren gebracht wordt, uiteraard. Dan ga ik terug naar 9 vers 10. Ik zag uw vader als eerste vrucht aan de vijgenboom in haar begin. Dat wil zeggen, in het begin was er vrucht. Maar het hield al gauw op. Daarom staat er ook, zij gingen in tot Baal Peor. En soms denk ik, dat is maar goed dat ze het niet vertaald hebben. Want het is nogal dubbelzinnig wat hier gezegd wordt. In ieder geval betekent dat in plaats van dat Israël de Heer diende, diende het andere god. Baal, maar Baal is een zeer algemene naam. Voor wat voor afgod dan ook, want Baal betekent gewoon heer. Baal Peor kan dan ook vertaald worden met heer van Peor. Maar Peor, ja, dat is een beetje moeilijk. Peor namelijk is afgeleid van het woord voor vrucht, pri. En hangt dus ook samen met peres, want dat is ook afgeleid van de vrucht, namelijk de breuk. En we hebben al vaker gezien, dacht ik, dat het begrip breken ook te maken heeft met vrucht dragen. Trouwens, zelfs in het Nederlands zijn die woorden nog verwant. Het is wat moeilijk. Maar de V van de vrucht is eigenlijk een veet. En dus een beet uit het Hebreeuws. Dus die beide woorden beginnen dus met PR. Breken, BR. Of vrucht. Met VR aan het begin, maar het is oorspronkelijk hetzelfde. Vrucht dragen of breken. Want een van de principes in deze wereld is nou eenmaal dat er alleen vrucht gedragen wordt als er eerst verbroken, gebroken of verscheurd wordt. Of wat dan ook. Ik ga het allemaal niet uitleggen, want we hebben geen voorlichtingsavond vanavond. Want er zijn zoveel situaties waarin dat een rol speelt. Heb je dat wel eens gezien, dat een paddenstoel uit elkaar knalt en zijn vrucht uit, die breekt gewoon uit elkaar. Ik heb van het najaar, zag ik in het bos, want de fietste ik dan wel eens rond, en dan zag ik wel eens van die mensen op hun knietjes zitten in het natte mos, een soort, met een fototoestel bij de paddenstoelen, gewoon te wachten tot die dingen open zouden springen. Dat is echt waar. Om de zoveel tijd een plaatje maken en dan maar hopen dat er ook een plaatje bij is als hij net openspringt. Dat zit er niet in natuurlijk, maar je ziet dan later, als je die foto ziet, zie je het ding zwellen en uit elkaar knallen. Dan vliegt die vrucht weg naar alle kanten. Breken, maar het komt overal voor natuurlijk. Vruchten moeten namelijk openbreken. In het algemeen. Dus breuken, wel, het is natuurlijk ook het breken van het water enzovoort. Nou goed, dat is wel genoeg voorlichting voorlopig. Dus dan gaan we weer verder. Want het heeft te maken dus met vruchtdragen. Daarom heette die afgod ongetwijfeld ook zo, Baal Peor. Het zou dus een heer moeten zijn die vrucht voorbracht. En we weten allemaal langzamerhand wel dat een beetje afgoderij door ons westerlingen al gauw verklaard wordt als iets vruchtbaarheidsriten en dat soort dingen meer. Want wij kunnen alleen nog maar bedenken dat men die rare dingen zou doen ten behoeve van het financiële gewin. Dus dat het maar vrucht voordraagt, dat je er maar wijzer van wordt, weet je wel, zo wijzer van wordt, ja. Maar het zal ook wel, maar de gedachte is natuurlijk dat dit volk zich wende tot iemand anders die dan de vruchtbaarheid zou geven, terwijl de Heer gezegd had dat hij het zou doen. Denk nog even aan de vijgenboom, die immers de uitbeelding is van de vruchtbaarheid die God aan Israël zou geven. Maar zij gingen in tot Baal Peor. De gedachte is natuurlijk dat hoererij, overspel gepleegd werd met deze Baal, met deze andere god. Dus de betekenis van de uitdrukking ingaan tot. Dat wil zeggen, deze vrouw, en Israël wordt in Hosea hoofdzakelijk gezien als vrouw, weet je wel, Gomer. Deze vrouw diende een andere man. Maar er zit nog wat bijzonders achter, want ik zeg wel mooi, Peor is afgeleid van vrucht, enzovoorts. Maar Peor zelf betekent gaper. De gedachte daarbij is aan een groot gat. En dat is een uiterst dubbelzinnige opmerking, die van alles te maken heeft met voortplanting, zullen we dan maar zeggen. Nee, niet met het drogist, nee. Maar ik denk wel eens, als die van die fanatiekelingen hebben die ze nodig moeten studeren, promoveren, die komen na duizenden jaren, bij wijze van spreken, dat kan natuurlijk niet, maar die komen na duizenden jaren nog eens in Zwolle door de Dieselstraat en ze zien daar die kop met die grote mond aan de muur, en zullen ze wel zeggen, verdraaid, hebben ze in die jaren zelfs Baal Peor gediend in Zwolle. Moet toch een afgodsbeeld zijn, de gaper, dus moet Baal Peor zijn. Nou goed, dat is een sterke medicijnwezen. Maar dat Baal Peor inderdaad een dubbelzinnige uitdrukking is voor hoererij, dat blijkt wel, want er staat er meteen achter. Er staat namelijk, en zij zonderden zich af tot die schaamte. Zij trokken zich terug namelijk om die hoererij te bedrijven. Ze zonderden zich af van de Heer, uiteraard, van Jehovah, om deze hoererij te bedrijven met deze afgod. Nou, dan gaan we verder. Ze werden dus gans verfoeilijk naar hun boelerij. Een van de woorden dus voor hoererij. Strikt genomen, hoererij is duidt op vrouwen en boelerij is hetzelfde, maar duidt op mannen. Maar goed, dan staat er dan, aangaande Efraïm, wel dat is dat Efraïm, is dat Israël uit vers 10. Efraïm is namelijk de naam van de eerstgeborene, dus van de erfgenaam van Israël. Het is het oude verhaal dat ik steeds moet toelichten. Namelijk, Israël als volk werd verdeeld in het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. En omdat wij slechts het tweestammenrijk en hun afstammelingen of hun afstammelingen kennen, zijn wij geneigd de naam Israël te verbinden met het Jodendom. Want dat zijn afstammelingen van twee stammenrijk. Maar het neemt niet weg dat het in de Bijbel feitelijk precies andersom is. Het blijft natuurlijk zo dat alle 12 stammen van Israël ooit worden aangeduid als Israël. En zeker zal het dus ook in de toekomst weer zo zijn. In de 1000 jaren, bij de bekering van Israël, is sprake van alle 12 stammen van Israël. Maar in de loop van de geschiedenis werd Israël verdeeld in de 2 en de 10 stammen. En hoewel wij de 2 stammen kennen, die dan ook geregeerd werden, hoofdzakelijk door de afstammelingen van het huis van Juda, is het toch zo dat de naam Israël feitelijk is meegegaan niet met de 2 stammen, maar met de 10 stammen. De moeilijkheid ervan is echter dat die naam, toegepast op de 10 stammen, niet meer bekend is. Dat wil zeggen, de hele die 10 stammen weten we niet met zekerheid, nou niet met 100% zekerheid, aan te duiden. En de naam Israël is in verband met de 10 stammen in ieder geval in onbruik en dus in vergetelheid geraakt. Vandaar dat er niks anders rest dan de naam Israël nog maar te gebruiken in verband met de twee stammen, want die kennen we dan nog een beetje. Maar in de Bijbel is het niet zo. In de Bijbel is het zo dat niet de 10 stammen zich afzonderden van de 2, maar dat de 2 stammen zich afzonderden van Israël en dus van de overige 10. Dus heel onbekend, maar het is echt waar. Zo wordt de geschiedenis beschreven. En wij zijn misschien geneigd te denken dat de lijn zou moeten verder gaan met het huis van Juda, met het koningshuis van Juda. En in zekere zin ging het ook zo verder, maar het neemt niet weg dat de naam Israël is, de naam is voor de eerstgeborene uiteraard, want dat is de erfgenaam van de titel. En Israël is de titel immers, de heerser met God. En die titel gaat officieel in de Bijbel mee met de 10 stammenrijk. Vandaar dat als we naast elkaar genoemd vinden Israël en Juda, dan is de naam Israël de aanduiding niet van Juda, niet van de 2 stammen, niet van de Joden dus, maar van het 10 stammenrijk. En als hier dus staat, aangaande Efraïm, is dat ter vervanging van de naam Israël, maar het is Israël. Het 10 stammenrijk, want Efraïm is die stam uit Israël aan wie officieel het eerstgeboorterecht gegeven werd. Dus het Jodendom heeft niet het eerstgeboorterecht. Daar komt het op neer. Zodat in strikt genomen, en dan zeg ik het nog even heel voorzichtig, het tenminste 2 volkeren in de Bijbel genoemd worden die een positie innemen hoger dan die van Juda en dus het Jodendom. In de eerste plaats de gemeente, dat het een hemelse positie heeft, daar noem ik dat ook eerst. En in de tweede plaats de 10 stammen van Israël, want dat is de eerstgeborene. Ja, ik kan het ook niet helpen, maar zo is het nou eenmaal. Nou, daar ga ik nog maar niet verder op in. Maar als je maar begrijpt dat de naam Efraïm dus de aanduiding is van het 10 stammenrijk, maar daarmee van Israël. Dus aangaande Efraïm, hun lieder heerlijkheid, ziet u wel dat de 10 stammen heerlijkheid wordt toegedicht. Hun heerlijkheid, zij hadden heerlijkheid, ze zijn namelijk de eerstgeborenen. Ze hebben het eerstgeboorterecht en dus de titel. En bovendien werden ze geregeerd door een koning die inderdaad door de Heer daartoe aangesteld was. Een koning uit de stam van Efraïm onder de naam Jerobeam. In zijn dagen werd namelijk die koninkrijken verdeeld immers tussen Jerobeam en Rehabeam. En Jerobeam was een koning uit de eerstgeborenen van Israël, namelijk uit de Efraïm. Nou goed, en dat met goedvinden van de koninklijke familie, van Salomo enzovoort, was allemaal geregeld hoor. Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Dus aangaande dan Efraïm, hun lieder heerlijkheid zal wegvliegen als een vogel. En dan staat er, van de geboorte. En van buik. En van de ontvangenis af. Ik vind het altijd jammer dat er weer zo'n woord is tussengevoegd, want het verzwakt de hele uitdrukking. Het is namelijk 3 uitdrukkingen voor 1, met 1 betekenis. Namelijk de geboorte, de buik, de ontvangenis. En als je niet weet dat dat moedersbuik is en dus de baarmoeder, dan nou ja, het heeft geen zin om het erbij te zetten ook, denk ik. Want dan zul je nog vragen, wat is dat? Maar dat behouden we dan voor onze voorlichtingsavond. Dus van de geboorte, van de buik en van de ontvangenis. Dat betekent dat de oorsprong van Efraïm en dus van Israël, maar in ieder geval van het 10-stammenrijk, vergeten zou worden. Begrijpt u? Er hebben natuurlijk eerst altijd die 10 stammen bestaan. Dus in die zin kun je niet vertellen dat van begin af aan die 10 stammen weg waren. Ze waren niet, ze waren er. Later werden ze weggevoerd. Maar dat gebeurde als het ware met terugwerkende kracht. Ik zei als het ware, want zoiets kan natuurlijk niet. Maar in de praktijk betekent het gewoon dat die 10 stammen zijn weggevoerd in ballingschap. En ze zijn hun eigen identiteit kwijtgeraakt. Want het is alleen maar mogelijk om de identiteit van een volk niet te weten, doordat het volk het zelf niet meer weet. En dat is wat er met de 10 stammen eigenlijk gebeurd is. Ze zijn weggevoerd in de ballingschap en ze hebben hun identiteit als Israël feitelijk verloren. En zelfs als het zo is dat sommigen die in de identiteit dan toch weten, dan moet toch vastgesteld worden dat er vandaag de dag geen enkel volk is wat officieel zo wordt aangeduid met de naam Israël, in de wetenschap dat het afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. En bovendien, Als er al zo'n volk is, en dat moet er zijn, maar als het er is, is dat in ieder geval niet te bewijzen. Men heeft er trouwens lang genoeg nagezocht, dat weet u misschien niet. Maar die, hoe heette die man ook weer? Christopher Columbus. Niet te verwarren met Columbo, want deze man had geen regenjas. Christopher Columbus was die man die... waarvan men vertelt dat hij om een of andere reden toevallige wijze is aangekomen in Amerika en het schijnt dat ontdekt te hebben. En dat is een groot misverstand, want wat gewoon vaststaat, wat gewoon zwart op wit staat, is dat de man heel goed wist wat hij ging doen en wist ook waar hij naartoe ging, dat hij Amerika ontdekt is. Nou ja, hij wist niet dat hij er daar op die plek en dan zou komen, maar dat is dan ook het hele verhaal. Maar hij wist wel degelijk dat daar een land lag en hij wist ook wat hij er doen ging. Het is een heel mooi verhaal trouwens. Wist u dat die man een Jood was trouwens? Christopher Columbus. En dat die uitvoer, de haven uitvoer, op de laatste dag voordat alle Joden uit Spanje en Portugal verdwenen moesten zijn op straffen des doods. Vanwege Jodenvervolging. En die avond voer hij uit, met steun trouwens toch van de overheid, want politiek blijft politiek. En hij ging dus met steun van de overheid en ging hij op zoek naar, naar daar om wat te ontdekken. Maar hij wist heel goed wat hij ging doen. Hij ging namelijk op zoek naar de verloren 10 stammen van Israël. Ja, dat staat niet in de boekjes. Maar het is wel zo. Hij wist dus wat er aan de hand was. En hij, had dus ook een vermoeden waar hij zoeken moest. Of hij ook inderdaad gevonden heeft, daar heb ik het nu dus even niet over. Maar het gaat er maar om dat men altijd geweten heeft dat ergens die 10 stammen zouden moeten zijn. Ze moesten ook weer boven water komen. Bijna letterlijk zou je zeggen. Boven het water van de Volkerenzee uit namelijk. En als het zand der zee, aangespoeld op het strand, weet je wat dat verhaal is dat. En ze zouden dus boven water moeten komen. Men is er ook altijd de eeuwen door naar op zoek geweest. Maar ja, de Bijbel blijft gelijk hebben. Namelijk... Of men gevonden heeft, weet men niet. Want het is niet aan te tonen. Ze zijn zoek, blijven zoek. Zo blijft het officieel. Dat wij vermoedens hebben, doet daar verder helemaal niks aan af. Dat we sterke argumenten hebben, dat is aardig. Maar ze zijn in ieder geval lang niet sterk genoeg. En daar gaat het maar om. En zo staat het hier ook. Ze zijn weg, zijn verdwenen. Als een vogel, dat wil zeggen naar de vier winden des hemels. Dat is de term die daar gebruikelijk voor is. Zeker in verband met de verstrooiing van Israël. En dus de verstrooiing van de 10 stammen. En het is weg vanaf de geboorte, van de buik, van de ontvangenis af, want de identiteit is het kwijtgeraakt. En daar gaat het maar om. En dat wordt dus gezegd in verband met de 10 stammen van Israël, aangeduid als Efraïm. Maar de naam Efraïm wordt gebruikt omdat het eerst geboren is. Dat betekent automatisch dat het dus ooit een keer weer tevoorschijn moet komen en als eerstgeborene erkend zal worden, overigens tot afgunst van het Jodendom, zoals we mogen verwachten en zoals het ook inderdaad in de Bijbel staat. Want dat staat er ook allemaal nog, dat het Jodendom jaloers zal zijn op Efraïm, dat Juda jaloers zal zijn op Efraïm. Hè? Ja, wat zou ik daar nou zo zeggen, hè? Ik moet natuurlijk nu vragen, wat denk je dat het verschil daartussen is?
Maar weet niet, ik heb wel eens gedacht dat die stammen
misschien
in de gemeente zou zijn.
Ja, nou ja, goed. Leuk. Kun je dat bewijzen?
Nee.
Nou ja, dat bedoel ik dus. Dankjewel. Dat bedoel ik dus. Dat is dus niet aantoonbaar. Daarom heeft het geen zin om daar diep op in te gaan. Ik heb het bij andere gelegenheden wel eens dieper gedaan, maar dat is nou niet werkelijk een aanleiding voor. Zie, maar het is in ieder geval niet aantoonbaar. Nee, ik heb er niet voor niks net ook twee volken genoemd die hoger zijn dan Israël. Er was niemand die protesteerde, want we kennen er eigenlijk maar één natuurlijk. Maar ik noemde er twee. Maar de vraag is of ze inderdaad apart geteld kunnen worden. Of dat het misschien zo is dat het identiek is. Nou, helemaal identiek kan het niet zijn natuurlijk. Maar dat er een grote mate van overlapping en overeenkomst is, dat is wel een duidelijke zaak. Maar dat ga ik nou verder niet uit de doeken doen natuurlijk. Maar het zal duidelijk zijn dat als ik praat over eerstgeboorterecht, dat het toegeschreven zou moeten worden aan de gemeente. Boven het Jodendom. Maar je kunt ook toeschrijven aan Efraïm boven het Jodendom. En dan is de vraag in hoeverre daar verschil tussen is. Nou, ik denk niet zo erg veel. Maar goed, ik ga er nou verder niet op in, want het heeft geen zin. Het heeft me hier met niks te maken. Hier staat alleen dat die volkeren die van de 10 stammen van Israël verstrooid zouden worden, hun identiteit zouden kwijtraken en dus inderdaad Lo-Ami zouden worden. Denk nog even aan het eerste hoofdstuk van die Bijbelboek. Het zou Lo-Ami worden. En het aardige is dan, want nu we daar toch even voorzichtig over hebben, het aardige is dan dat we in het verleden ook gezien hebben dat als Lo-Ami Ami wordt, het door de een wordt toegepast op Joden. Ongelovigen die tot geloof komen en door de anderen wordt het toegepast op heidenen die tot geloof komen. Maar het wordt natuurlijk helemaal interessant als die heidenen die tot geloof komen in de praktijk erfgenamen blijken te zijn van de 10 stammen van Israël. En dan blijkt er dus niet eens een verschil te zijn of we dan toepassen op het Jodendom wat tot geloof komt of die heidenen die tot geloof komen. In beide gevallen blijft het dan toch Israël. Het is de dubbele bodem van die profetie. Een stukje dubbele bodem zit in alle profetieën, dus dan gaan we dan verder. Dus ik vind het niks bijzonders. Maar ik denk dat daar wel aardig wat in zit. Maar dat, nogmaals, dat staat hier allemaal niet. En ik blijf erbij dat het ook niet te bewijzen valt. Niet uit de schrift. Je kunt het alleen vermoeden op grond van, eigenlijk alleen op grond van de typologie. Wat op zich voor sommigen een sterk argument is, voor mij ook. Maar het is natuurlijk nooit een bewijs. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. Want officieel is het zoek. Het is weg, het heeft zijn afkomst vergeten. En als het waar is dat de verwantschap bestaat tussen de 10 stammen en de gemeente, is het toch zo dat we dan rekenen met een andere afkomst. Want of je nou een Jood of een Efraïmiet bent of wat dan ook, of je stamt af van Zebulon of Issachar, om een beetje dichter in de buurt van Nederland te komen. Dat maakt niks uit. Als je niet een kind van God bent, dan zul je nooit de zaligheid erven. Want wat je was maakt niet uit, wat je wordt maakt wat uit. En ook, hoe dan ook als je van nature op geen enkele wijze afstand van Abraham, Isaac of Jacob, dan nog word je door geloof de erfgenaam van Abraham, Isaac en Jacob. Dus Abraham zaad, jazeker. Maar het zou een aardige, ja, grap is het woord niet, maar het zou toch wel, laat ik zeggen, het zou toch wel aardig zijn dan. Als zou blijken dat die heidenen, zonder dat ze het wisten, achteraf toch voor een groot deel op zijn minst afstammelingen blijken te zijn van de 10 stammen en daarmee recht doen als gemeente aan het eerstgeboorterecht van Efraïm. Zoiets bedoel je dus, hè? Ja, ja, het wordt wel uit mijn mond getrokken. Daarom ga ik nog gauw pauzeren. Goed, dan gaan we weer naar Hosea, waar we waren terechtgekomen in vers 12. Hosea 9, vers 12. Ofschoon zij, Efraïm dus, ofschoon zij hun kinderen mochten grootmaken, ik zal er hen toch van beroven dat ze onder de mensen niet zullen zijn. En let op de merkwaardige uitspraak. Als je niet oppast, dan zeg je, dat kan helemaal niet. Want er zijn kinderen en toch zijn ze er niet. Dat blijkt wel, ze zijn er wel. Eerst staat er, ofschoon zij hun kinderen mochten grootmaken, ze zijn er dan dus wel. Ik zal er hen toch van beroven, dan zijn ze er niet. Dat ze onder de mensen niet zullen zijn, dan zijn ze er dus niet. Want ook wee hun als ik van hen zal geweken zijn. En dan zijn ze er dus wel. En de gedachte is eenvoudig deze. Ze zijn er wel. Zo, ja. Zo is het, ja. Ik ben er wel, maar je ziet me niet. Zoiets is het, hè. Ze zijn er wel, maar niemand weet het. En dat spreekt dus gewoon over de 10 stammen. Efraïm dus uitdrukkelijk. Die op deze wijze zoek zouden raken onder de volkeren. Vandaar dat de naam Israël niet gebruikt wordt. Want Israël zou ook opgevat kunnen worden als van toepassing op de 2 stammen, want het kan natuurlijk wel. Maar de naam Efraïm wordt gebruikt uitdrukkelijk ter aanduiding van de 10 stammen, want die zou het zo vergaan. Zouden verstrooid worden onder de volkeren, nou ja, weggevoerd worden in Assyrische ballingschap, maar daar hun eigen identiteit kwijtraken bij hun migratie over de aarde. Een omzwervingen betekent dat. Een reis. En de gedachte is, dat wil ik er dan nog wel aan toevoegen, de gedachte is dan soms dat zij terechtgekomen zijn in Noordwest-Europa en bovendien de daarbij behorende, min of meer daarbij behorende emigratielanden. Dat betekent Canada, Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en dat is het dan ongeveer. Kortom, dan spreken we over de Angelsaksische volkeren. Maar te bewijzen is het niet. Let wel, te bewijzen is het niet. Maar alleen al het noemen van de naam Angelsaksische volkeren kan als bewijs worden opgevat, want een Angleterre, Engeland, Angleterre betekent de hoek der aarde, of de hoeken der aarde, en dat is precies de plaats waarin Israël verstrooid zou worden, naar de hoeken der aarde. Maar waarom heet zo'n land nou zo? De hoeken der aarde, Angleterre, Engeland, de hoek van het land. En de Saksen betekent letterlijk, wordt herleid naar Hebreeuws, nu betekent zonen van Isaac. De Saxons, zeggen de Engelsen zelf ook. En dat betekent in het Engels letterlijk zonen van Isaac. Abraham, Isaac, Jacob. De vlag heet trouwens de Union Jack, het verenigd Jacob. Wat moet de naam Jacob nou in Engeland? Nou, zo kun je nog uren doorgaan. Hè. De naam van Dan, die onmiddellijk verbonden is met de naam van Ephraim, die kennen wij trouwens als aardeskundige aandoening heel goed. Alle Scandinavische landen kennen de naam. En Danmark, het teken van Dan betekent dat. Danmark is natuurlijk het meest opvallende, maar Scandinavië. En verder komt het voor, ik heb net al even gezegd in de pauze, het komt voor alle Engelse namen die eindigen op Dien. Aberdeen en zo, dat is Dan namelijk. Hè? Dat is gewoon Dan. Dat bewijst dus niks. Maar het is toch wel raar. Hm? Er zijn mooie verhalen over een onderwerp. Een van die verhalen is bijvoorbeeld dat in de tijd in Egypte twee obelisken, niet het waren met obeliksen, want dat zijn Galliërs, obelisken werden opgericht in Egypte. Voor de twee zonen van Mozes. Het verhaal is dat een van die twee staat in Engeland, in Londen. Daar staat inderdaad zo'n ding, gehaald uit Egypte. Dat zou dan die van Ephraim zijn, want Engeland zou dan specifiek Ephraim zijn. Dat is vermoedelijk wat hoogmoedswaanzin van Engeland zelf. Zo kan het makkelijk verklaard worden. De Great Britain. Dat is bijvoorbeeld de grote, ze wil graag het eerste geboorterecht hebben. Dus, maar misschien is het zo. En de andere staat inderdaad in de Verenigde Staten. En dat zou dan die van Manasse geweest zijn. En Manasse wordt dan geïdentificeerd met de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Dus die bewijst dat het niet zo is. En ik noem nou Great Britain, maar het end is zoek bij dat verhaal natuurlijk. Hè? Want wat great is, dat weten we nog, al is het vandaag aan de dag niet meer van toepassing. Een rechtgeaarde Engelsman wordt erg kwaad als je hem vraagt waarom die G erbij staat achter op zijn auto. He? Want zo great is Britain niet meer. He? Maar de naam Britain kan of helemaal niet verklaard worden, of het betekent wat het in het Hebreeuws betekent. Want Brit is namelijk het verbond. En dus de Britten zijn de mannen van het verbond, de mensen met wie het verbond gesloten is. Welk verbond? Nou, dat met Isaac bijvoorbeeld, van de Saksen en zo. Kijk, ik weet heel goed wat ik nou zeg, het bewijst namelijk helemaal niks. Absoluut niks. Maar het is toch wel opmerkelijk. Nou goed, daar laten we dan maar even weer bij. Ze zijn dus hun identiteit kwijtgeraakt. Het enige serieuze argument wat ik ooit erover gehoord heb is dat het Engelse koningshuis zou afstammen van David, van het huis van David. Dat heb ik altijd gehoord, totdat ik in Engeland kwam en antiquarisch daar een boek over vond. Een heel oud boek waarin het dan uiteengezet werd hoe dat dan in elkaar stak. En sinds ik dat gelezen heb, geloof ik het niet meer. Want dat is wel zo'n dun zijden draadje en zoveel speculatie en het zou dan moeten zijn dat dit en zo. Nou geloof ik het, dat geloof ik dus niet meer. Het kan dus wel, maar bewijs is het dus niet. Daar hadden we om. om te zeggen dat de leeuw in het wapen van het Engelse koningshuis de leeuw uit de stam van Juda is, is leuk gezegd. Maar hoeveel koningshuizen hebben geen leeuw in hun wapen? Zodat je dan moet concluderen dat zowat alle koningshuizen daarvan afstammen. Maar die lui die dit geloven zeggen gewoonlijk ook dat alle nog regerende koningshuizen ook inderdaad allemaal afstammen van David. Maar er zijn er wel erg veel. Lijkt me wat te veel. Ik dacht dat we er maar één hadden. Hè? Dit ken ik persoonlijk erg goed. Ja. Goed. Daar hebben we het dus verder niet meer over. Dus we gaan maar weer terug naar Hosea 9, waar we waren in vers 12. Betekent dus dat die afstammelingen van de 10 stammen inderdaad hun identiteit zouden kwijtraken. Zoek zouden raken onder de volkeren. Maar er moet meteen bijgezegd worden, Lo Ami, dit is dan Lo Ami, zou alsnog weer Ami worden. Niet mijn volk zou weer mijn volk worden. En dat betekent dat ook deze 10 stammen van Israël TZT uit de volkeren zullen worden terugverzameld. En soms, maar ook dat kan ik niet bewijzen, soms denk ik wel eens dat het ontbreken van met name de Amerikaanse landen, dus Noord- en Zuid-Amerika, en ook Australië enzovoort, het ontbreken van die landen in de profetieën, simpelweg veroorzaakt wordt doordat zij in feite Israël zijn. En voor zover het geen Israël is, is het helemaal niet interessant. Is het helemaal niet belangrijk, betekent het niks en wordt het dus gewoon niet genoemd. Maar of dat zo is, ja, wie zal het zeggen. Maar ik heb altijd wat bedenkingen tegen boeken als Noord-Amerika in de profetieën. Weet je wel, er zijn boeken over namelijk. En dat kun je dus wel vergeten, want dat is uiteraard door Amerikanen zelf geschreven. Weet je wel, en dan weten we het wel weer. Dus
komen zij dan zelf op die gedachte?
Ja, hoe komen ze aan die gedachte? Die gedachte is al zo oud als wat. En sommigen willen dat maar graag genoeg om zich wat aanzien te geven. Bovendien, Amerika, dat weet ik mag geen lelijke dingen zeggen.
Het is
oud. Nee, jij niet, joh. Dat kan ik zo, dat hoef je niet te zeggen. Dat kan ik wel zien. Maar want ik heb mijn goede bril niet op. Dat is mijn zonnebril. Hoe ze daarbij komen? Wel, het ligt natuurlijk mooi voor de hand. Het is een mooie opsteken voor Amerikanen om te geloven dat ze afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Want het heeft iets met oude geslachten te maken. En u weet dat Amerika helemaal geen oude geslachten kent. Je weet, Amerika onderscheidt zich doordat het geen cultuur heeft, zoals alle Amerikanen zelf ook weten. Het kent geen oude dingen, kent geen oude families, kent geen ja, het is een jong land gewoon. Niks is daar oud. Het enige wat er oud was, waren de Indianen, maar ja,
hè?
McDonald's is vrij oud, ja, dat hebben ze dan nog. Dus die willen wel graag iets met een lange afkomst en een geslachtsregister en een beetje aanzien en adel zich verwerven. Dat is bekend. Het ligt dus voor de hand dat men zich een beetje optrekt aan dit soort zaken. Maar ik moet er meteen bij zeggen, laat ik dat dan nog ter waarschuwing hierin toevoegen. Dat er toch echt wel aardig wat literatuur in de loop der tijd ontwikkeld is die zich met deze materie bezighoudt. Het komt er altijd op neer dat Noordwest-Europa afstamt van de 10 stammen. Of Duitsland daarbij hoort, dat is verschillend. Hangt er vanaf wie het nou weer geschreven heeft. En zo. Dat soort dingen, in hoeverre dat gaat, is allemaal wat moeilijk. Maar ik moet er meteen bij zeggen, die dingen worden gewoonlijk geschreven om met een praktische consequentie. De bedoeling is altijd dat Nederland zich zou gaan Nederland met name, hè, als in Nederland uitgegeven wordt, dat Nederlanders zich zouden gaan beschouwen als Israëlieten. Daarmee het Jodendom aan de kant zouden schuiven, want dat doet men bijna altijd. Want terwijl men zelf, beweert zelf Israëlieten zijn, beweert men gewoonlijk ook dat Joden dat niet zijn, omdat dat qua afstamming in hoge mate Edomieten zijn. Dan zou ik niet zeggen dat dat niet waar is, maar we hebben het ook niet over afstamming, we hebben het over erfrecht. En dat zijn twee verschillende dingen. Maar we hechten de conclusie aan dat als Nederland als volk nou maar de Heere gaat dienen, zoals het ook in de wet zo ongeveer gepredikt werd, ik zei zo ongeveer gepredikt werd, dan komt het met Nederland wel goed. En dat is een verschrikkelijk groot misverstand, want het is niet zo. En of je nou al of niet van nature een Israëliet bent, of je bent al of niet van nature een Jood, het maakt geen lor uit. Het betekent niks, nog niet het minste, want als je niet gelooft in de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan ben je nooit zaad van Abraham, Isaac en Jacob. In ieder geval nooit erfgenaam. En daar gaat het maar om. Dus je kunt er geen enkele praktische conclusie aan verbinden. En dat is dan een kleine waarschuwing. Dat is, vandaag of morgen loopt die boeken tegen mij en zegt hij, dat is het, daar heeft hij het over gehad. En dat kan dan best wezen, maar ik ben meteen gewaarschuwd. Als je niet de verkeerde conclusies eraan trekt, het is puur een theoretische zaak. En dan bedoel ik nog dat het dan nog een theoretische zaak zou zijn in verband met de Bijbel, in verband met het invullen van die Bijbelse begrippen. En dat doet men meestal niet. Men heeft het meestal over praktische consequenties voor ons vandaag de dag. En die zijn er hoegenaamd niet aan te verbinden. Al was het alleen maar op grond van de Romeinenbrief bijvoorbeeld. Men wordt slechts gerechtvaardigd door geloof, ongeacht de afstamming. Bovendien, het is duidelijk, de eerste, de beste Molukker. De beste, zei ik, Molukker. Nou, de eerste, de beste, die is bij ons in de familie. Dus daar kan ik niks lelijks over zeggen. Hè? Dus ik bedoel er ook niks mee. Maar de eerste, de beste Molukker is in ieder geval geen afstammeling van de 10 stammen, nog van de 2. Maar hij wordt wel degelijk behouden door geloof in de Heer Jezus. Daar gaat het maar om. En dat heb ik tegen die lui van die Britse Israëlbeweging of de Bond Nederlands Israël. Ze wekken de indruk alsof wij als afstammeling van het 10 stammenrijk wat voor zouden hebben boven elke andere ordinaire heiden. En dat is niet het geval. Zie. Als er al iets bijzonders mee is, dan zit het in de uitvoering van Gods heilsplan, die op een bijzondere wijze inhoud geeft achteraf aan het eerstgeboorterecht van Efraïm. Want dat is dan het eerstgeboorterecht van de gemeente. Maar dat is iets wat de Heer doet. En dat heeft met ons rechtstreeks helemaal niks te maken. Zeker onze verdiensten niet. Daar gaat het maar om. Nou goed, zo komen we dan aan de volgende pericoop uit dit schriftgedeelte. Namelijk vanaf vers 13, waar het weer gaat om Efraïm. En die pericoop loopt dan het hele hoofdstuk uit. Dus vers 13 tot en met 17. Daar staat: Efraïm is gelijk als ik Tyrus aanzag die geplant is in een lieflijke woonplaats. Let op het verband met het voorgaande, want daar was Efraïm ook geplant. Israël namelijk als een wijnstok of als een vijgenboom. En hier wordt het vergeleken met Tyrus. Tyrus uit Libanon, Tyrus die ook een rol speelt in heel wat Bijbelse profetieën, maar ook in de Bijbelse geschiedenis, die ook wat te maken had met de bouw van de tempel en dat soort dingen meer. En Tyrus was van oudsher een grote rots, vandaar ook de naam, want Tyrus hangt samen met Tsoor, een van de Hebreeuwse woorden voor een rots. En Tyrus is ook inderdaad een rots. Want het was oorspronkelijk een eiland voor de kust van Libanon. Ik meen dat het zo was, maar het is lang geleden, dus ik ben het een beetje vergeten. Maar ik was bovendien ziek toen. Maar toen was namelijk Alexander Lexia. Alexander de Grote was het, Tyrus veroverde. En hij deed dat door een dam te werpen vanaf het vasteland naar Tyrus, zodat Tyrus vandaag aan de dag niet meer een eiland is. En integendeel, die dam die is aangesleept tot gewoon land. En het is hooguit nog een schiereiland te noemen, maar dat is ook al wat overdreven. Maar oorspronkelijk was het een eilandje voor de kust en daarom een vrijwel onneembare vesting. En Alexander de Grote wist wat hij daarmee moest. Gewoon zorgen dat er geen eiland meer zou zijn. Zo doe je dat. Later hebben ze zo ook Marken ingenomen. En Urk. Oh, die is er vanavond niet, dus hoef ik niet te noemen. Oh, een beetje wel, hè, ja. Goed. Dus Efraïm is gelijk als ik Tyrus aanzag, die geplant is in een lieflijke woonplaats. Een bijzondere plek. sterke plaats, een vesting, dus ook eindelijk een rotsstevig geplant te midden der wateren, waarbij wateren natuurlijk altijd een beeld zijn van volkeren, en zo'n plaats nam Tyrus onder de volkeren in. Zo'n soort plaats zal het ook in de toekomst weer innemen, maar dat vinden we in andere profetieën. Maar Tyrus zou verwoest worden, en zo liep het ook vast, ook verkeerd af met Efraïm. Er staat van Efraïm, vervolgens, Efraïm zal zijn kinderen moeten uitbrengen tot de doodslager. Tyrus bracht in het verleden, of inderdaad in die dagen, zijn kinderen niet uit, omdat er zo'n sterke vesting was. Maar Efraïm zou wel zijn kinderen moeten uitbrengen tot de doodslager. En dat spreekt dan over de wegvoering in Assyrische ballingschap uiteraard. En dan staat er in vers 14 wat de Heer aan Efraïm zou geven. Het staat eerst geef hun heren. En dan zou je, als je niet verder leest, denken, de Heer gaat Efraïm zegenen. Ja, dat was de bedoeling. De Heer zou Efraïm wat geven. Maar wat de Heer gaf aan Efraïm bleken geen zegeningen te zijn, maar het tegendeel. Want wat zou hij geven? Wel, geven misdragende baarmoeder en uitdrogende borsten. Dat betekent dat het nageslacht van Israël zou worden weggenomen. De strekking van vers 14 komt dus overeen met die van vers 12. Dan staat er, al hun boosheid is te Gilgal. Want daar heb ik ze gehaat, om de boosheid van hun handelingen. En genade dat terugverwezen wordt naar Gilgal. Niet omdat er zoveel bijzonders gebeurt, zoveel lelijke dingen. Meestal als een plaatsnaam genoemd wordt, is het omdat daar wat verkeerd gedaan werd. En van Gilgal kun je dat nauwelijks zeggen. Want Gilgal was de plaats, was de eerste plaats waar men kwam toen men Kanaan binnenkwam. Weet je wel, van Sittim naar Gilgal. Gilgal was de andere oever van de Jordaan. Nadat men die was overgetrokken, daar werd het volk besneden. Werd er steeds gezegd dat men terug zou moeten gaan naar Gilgal. Terug naar dat eerste begin. Terug naar dat principe van nieuw leven ontvangen. Terug van wedergeboorte eigenlijk. Want Gilgal betekent eigenlijk letterlijk wedergeboorte. Daar ga ik nou niet op in. De zaak is namelijk dat hij terugverwezen wordt naar Gilgal. En de geschiedenis van Jozua 5, waar Israël besneden werd. En dat betekent dus eigenlijk dat vanaf het begin dat men in het land kwam, het al mis was met Efraïm of met Israël. Dat is één ding. Maar waarom wordt dan speciaal Gilgal genoemd? Ik denk omdat Gilgal inderdaad spreekt over wedergeboorte. En dat is inderdaad een principe wat op Efraïm wordt toegepast. Een volk namelijk, wat in zijn geheel zou verdwijnen, als het ware zou verdwijnen. In ieder geval, het zou niet teruggevonden worden. Maar wat in de toekomst wel degelijk opnieuw gestalte zou krijgen. Dat is wedergeboorte. En dan maakt het me helemaal niks uit of je dat toepast op de gemeente of op het 10 stammen. Dat maakt niks uit, want in beide gevallen is het waar. Want de 10 stammen zullen ook letterlijk boven water komen. Let op de vergelijking met Tyrus. Zullen opnieuw boven water komen. Zullen verzameld worden uit de volkeren. Dat wil zeggen, ze zullen identiteit terugkrijgen. Zullen verzameld worden uit de volkeren. En geplant worden opnieuw in het land. Als wijnstok. En als vijgenboom en zelfs als olijfboom. Maar dat is ook moeilijk te maken. Vandaar dat de verwijzing naar Gilgal is een verwijzing naar wedergeboorte. Het opnieuw gestalte krijgen. De verklaring van de naam Gilgal zit hem dan ook in de samenstellende delen. Het is tweemaal hetzelfde woord. Gal, gal. En een gal staat voor een vorm. Iets wat gestalte krijgt. En gal, gal betekent dan dat het opnieuw gestalte krijgt. Tweemaal. En dat is inderdaad wat met Efraïm dus gebeurt. Omdat de eerste niet goed is, komt er een tweede. Het oude wordt dus weggenomen. Het maakt plaats voor een nieuwe. Wedergeboorte is dat dus. Dus al hun boosheid is te Gilgal, want daar heb ik ze gehaat om de boosheid van hun handelingen. En hoewel het dus negatief wordt aangehaald, zit er een positieve gedachte achter. Die van wedergeboorte en die van besnijdenis, want in Jozua 5, waar Israël op de andere oever van de Jordaan klimt, de Gilgal, wordt het hele volk in zijn geheel besneden. Maar ook besnijdenis is een beeld van wedergeboorte. Dat is heel leuk, want de trekker door de Jordaan vindt zijn tegenhanger in de doop. En ook de doop is een beeld van wedergeboorte. Op alle mogelijke manieren wordt hetzelfde principe uitgedrukt. Bovendien het verhaal over Tsoor, namelijk over Tyrus, over de rots, de steenrots die uit het water oprijst, wordt ook uitgebeeld daar bij Gilgal. Want daar bij Gilgal worden stenen opgericht die uit het water gehaald zijn, uit de bodem van de Jordaan, op de andere oever neergezet worden. Als monumenten, zal ik maar zeggen, als gedenkstenen. Dus de rots die uit het water oprijst. En van Tyrus wordt gezegd dat het in het water zou ondergaan. Dat ze niet zou gaan in de zeeën. Onder de volkeren betekent dat natuurlijk. En dat was ook wat van de 10 stammen dus gezegd. Maar ze zouden daaruit opnieuw oprijzen. Dat is allemaal wat er zit in Gilgal. En dat is maar even vlug aangehaald. Want ik kan natuurlijk moeilijk elke keer al die details weer naar voren halen. Maar goed, bij Gilgal was Efraïm en Israël dus het land binnen, het huis dus binnengekomen. We hebben in Hosea al gezien dat het land ook aangeduid wordt als het huis van de Heer in Israël. Weet u wel, van Hosea en Gomer, het huis van de Heer in Israël. Bij Gilgal waren ze het huis binnengekomen door de Jordaan. Maar nu, hier staat dat ze bij Gilgal, of dat ze vanwege Gilgal ook weer eruit gedreven zouden worden. Dat is de volgende zin namelijk. Ik zal ze uit mijn huis uitdrijven. Dat principe hebben we al uitgelegd in de tijd toen we gesproken hebben over de echtelijke woning, waaruit de ontrouwe vrouw door de man verdreven zou worden. Hier wordt dus opnieuw en letterlijk gezegd. Dus kwam door de deur bij Gilgal in. Dat zal via Gilgal er ook weer uitgaan. Maar het moet meteen bijgezegd worden, opdat het later in de toekomst, als het weer Ammi wordt, toch bij Gilgal weer binnen zou komen. En ik maak me dan ook sterk dat als Israël in de toekomst verzameld wordt, wordt het natuurlijk, dat zeker, wordt het verzameld in de woestijn, wordt het samengezet als schapen van Bosra, met Petra dus, wordt het samengezet en zal vanuit de woestijn langs de koninklijke weg, het nummerie, zal het naar het land gaan. En ik geloof dus ook dat ze op dezelfde plek bij Gilgal dus opnieuw door de Jordaan zullen trekken. And why not? In elk geval zijn al die gebeurtenissen van toen een beeld van wat er in de toekomst zal gebeuren. In geestelijke zin natuurlijk. Ten typen. Maar waarom zou dat dan ook niet letterlijk zo gebeuren? Er zijn genoeg aanwijzingen die ons tot die conclusie zouden brengen. Er werden 2 steenhopen opgericht overigens bij Gilgal. Voor nou en voor nog eens dus. Ja, inderdaad. Goed. Laat maar zitten. Dan staat er dus, ik zal ze uit mijn huis uitdrijven. Ik zal ze voortaan niet meer lief hebben. Al hun vorsten zijn afvallig. En als je dan zegt, hier staat ook dat ze niet meer enzovoorts. Dan zeg ik, ja, maar dat staat ook voor die man die zijn vrouw met een scheidbrief heeft weggezonden. Die mag zijn vrouw ook niet terugnemen. Hebben we in de tijd besproken, weet u nog? Dat is wel lang geleden, een paar jaar terug inmiddels denk ik. Maar hebben we besproken. En dan staat er dat de Heer zegt, keer nochtans weder tot mij. En ik heb toen uitgelegd hoe dat kan, namelijk door wedergeboorte, met name door Gilgal. Doordat een volk en ook de God van het volk een nieuwe identiteit krijgt. Door het afleggen van de oude en het aandoen van het nieuwe. Wedergeboorte is daarom ook onder andere het afleggen van de oude naam en het krijgen van een nieuwe naam. Een nieuwe identiteit betekent dat uiteraard. Een nieuwe hoedanigheid. En als hier staat, ik zal ze niet meer lief hebben, ik zal ze, al hun vorsten zijn afvallig, ik zal ze uit mijn huis drijven. Dan hebben we in de eerste hoofdstukken van dit boek al geleerd dat daar toch hoop is. Omdat de Heer een mogelijkheid schept, iets nieuws scheppen heet dat. Hè? Dat de Heer een mogelijkheid geschapen heeft om toch tot een herstel van deze dingen te komen. Lo-Ammi zal hoe dan ook toch Ammi worden. Hoewel het volgens de wet niet kan. Maar het gebeurt dan ook niet onder de wet. Een gebroken huwelijk kan volgens de wet, mag volgens de wet niet hersteld worden. Daarom het herstel van de verhouding tussen de Heer en Israël komt dan ook niet tot stand onder de wet. Dat is een mooi argument voor diegenen die menen, of tegen diegenen die menen, dat Israël in de toekomst alsnog onder de wet zal leven. Dat kan dus niet. Want als dat zo is, kan het niet terugverzameld worden. Want dat is volgens de wet verboden. Goed, dan gaan we verder. De Heer zegt dus, ik zal ze voortaan niet meer lief hebben. Nee, zeker niet onder het oude verbond. Al hun vorsten zijn afvalligen, hun koningen, hun vorsten, hun leidslieden dus eigenlijk, hun vorsten, want dat is het woord eigenlijk. Hun vorsten zijn afvalligen, zij dienen namelijk de Heer, maar u weet die andere heren, Baal, Peor en zo. Efraïm is geslagen, hun liederwortel is verdord. Dat is terugverwijzing naar de wijnstok en de vijgenboom dus. Hun wortel is verdord. Weet u wat er gebeurt als de wortel van de boom verdord? Jona wist het. Dat heeft er niks mee te maken. Nou, niet zoveel, hè, in ieder geval. Dan komt er een worm die de wortel steekt enzovoort. En al is het dan een wonderboom, hij verdord. Maar goed, de wortel is verdord en dus verdord de boom. De boom ziet er nog aardig uit, maar hij draagt geen vrucht, want de wortel is aangetast. De oorsprong is aangetast. De moeilijkheid met Israël is dan ook dat het zijn oorsprong sowieso kwijt is. Zelfs is dat zo in verband met het Jodendom. Dat wat wij nog kennen als Israël dus. Wat daarmee mis is, is dat het zijn oorsprong kwijt is. Het beroept zich op Mozes, het was in de dagen van de Heer al zo. Het beroept zich op Mozes, ik heb het vanavond al aangehaald. Maar het zou zich moeten beroepen op Abraham, daar is de oorsprong. En toen Israël ooit zei tegen de Heer, maar wij hebben Abraham als vader, zei de Heer, nou als dat zo was, als het waar was, dan deed je ook zoals Abraham. Hij zei, maar toen ik met Abraham sprak, toen was hij verblijd en dan spreek ik met jullie en jullie willen me vermoorden. De Bijbel in de omgangstaal. Dus, hè. Ja, maar dat staat er in Johannes, hoor. Zo was het. Hè. En dus hij ontkende dat Israël erfgenaam of zoon was van Abraham, omdat hij die rechten verspeeld had door ongeloof. En daarom met de oorsprong is wat fout. Dat is het eigenaardige, want Jodendom is juist iets wat met oorsprong te maken heeft. Men weet het heel goed. Alleen al het woord Hebreeër heeft iets te maken met waar het vandaan komt, waar het volk vandaan, van de andere kant, van de overzijde betekent dat, hè. Trouwens, in Hebreeën zit het woord over, ons woord over. Ivri, Hebreeuwse, Ivri, over. Abar, van de andere kant betekent dat. Het komt van overzijde. Maar het is die overzijde kwijtgeraakt. Je kunt er wel mooie praatjes over vertellen, van het komt daar vandaan, maar men weet het niet meer. De overzijde is namelijk de overzijde van de Jordaan of de overzijde van de Schelfzee. Maar in ieder geval, het is bij Abraham vandaan. Het is op grond van het verbond met Abraham dat Israël vandaag de dag nog bestaat. Omdat God dat verbond ook, en die belofte dus ook inderdaad zal vervullen. Dat is de oorsprong. Als men die terugvindt, als men echt terugkeert naar de oorsprong, dan zal men ook zijn bestemming vinden. Dus Efraïm is geslagen, aangeslagen of aangetast, hoe je dat maar zeggen wil. Heeft een klap gehad, betekent het. Hun lieder wortel, oorsprong dus, is verdord. Ja, ook een oorsprong hier op aarde, want dat is de wortel. Zij zullen geen vrucht voortbrengen. Ja, of schoon zij geen. En als ze zelfs vrucht zouden voortbrengen, en voor zover zij vrucht voortbrengen, want dat is wat er dan staat, hè. Of schoon zij genereren, zo zal ik toch het gewenste van hun buik doden. En het gewenste van hun buik is dus het nakomelingschap. Het zal verdwijnen. In de loop der tijd. Het wordt speciaal gezegd natuurlijk toch van Efraïm, hè? De 10 stammen. En het gewenste van hun buik is uiteraard gewoon inderdaad de vrucht van hun buik, dus de nakomelingen. Want staat, mijn God zal ze verwerpen. Waarom? Nou, dat weten we al lang waarom. Dat had hij ook gezegd. Waarom? Omdat zij naar hem niet horen. En je kunt mooie praatjes ophangen, mooie filosofieën uitdenken enzovoorts. Mooi theoretiseren. Maar als wie niet luistert naar de Heer, wordt door de Heer verworpen. En dat ben je al 100 keer. Een afstammeling van Abraham. Wel, elke Arabier is dat, schijnt het. Een Edomiet trouwens ook. Het is aardig dat men dan zegt, de Joden zijn eigenlijk Edomieten. Dat maakt niks uit, we blijven dan afstammelingen van Abraham. He? Maar ze worden geen erfgenaam. Zolang ze niet geloven, daar gaat het om. God heeft bepaald dat hij kiest. Hij kiest de erfgenaam van Abraham. Begrijp maar goed wat ik nou zeg. Niet er is een erfgenaam van Abraham en die wordt daarna door God gekozen. Nee, God bepaalt zelf wie de erfgenaam van Abraham is. En heeft gezegd wie hij kiest, namelijk de gelovigen. En dan moet ik er eens aan denken dat de Heer ooit gezegd heeft dat eventueel hij in staat was om uit stenen, we hebben die tsoor weer, die stenen, om uit stenen Abraham nageslacht te verwekken. In feite doet hij dat ook. Petrus wist het later heel goed. Uitgesproken Petrus, want Petrus is natuurlijk Tyrus of Perets, de tsoor, de rots. Ja, die letters liggen soms in de andere volgorde, maar dat doet er niet toe. Hè?